Hij is het waard, Vinnie. De Heer Jezus is het waard, onze aanbidding. Ik ervaar zelf, je zag hem misschien net knielen, maar steeds meer gewoon een vrijmoedigheid om God de eer te geven die hem toekomt. Steeds minder bezig te zijn met misschien andere mensen van mij vinden, maar gewoon uit mijn hart mijn aanbidding aan Jezus te geven. Weet je, zo vaak komen we voor Gods aangezicht met lege handen. Terwijl eigenlijk zondagochtend is de optelsom van alle aanbidding van deze week. Al je geven, al het dienen, al het werken, al het zegenen, al jouw inzet door het vuur heen. Dat mag je op zondagochtend als een soort bos bloemen aan de Heere Jezus geven. Als aanbidding, als lofprijs. Het is zo mooi dat we mogen doen. In Elburg is een nieuwe sportschool. Misschien had je het al gehoord. En die heet Anytime. De sportschool heet Anytime. En dat is vlakbij mijn huis. Dus ja, kom er niet onderuit. Vroeger kon ik nog zeggen, ja, het is helemaal aan de andere kant van Elburg. Dat is veel te ver van mij. Maar ik kan er lopend naartoe. Dus ik weet niet of ik het als een zegen of als een vloek moet ervaren. Maar in ieder geval, de sportschool zit om de hoek. Maar die naam die intrigeerde mij. En als ik zeg maar naar het harde rij of naar de snelweg A28 vanaf mijn huis, dan kom je er langs. Het is bij de Gamma en daarboven dan Anytime. En de naam van deze sportschool zegt het al. Hij is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week open. Hij is altijd open. Anytime sportschool. En als je daar dus langs rijdt, dan kun je een groot raam naar de buitenkant. Daar staan al die mensen op de cross trainers, weet je wel, om te roeien of gek te doen. Daar, en de loopband. En dan kun je dus zien dat mensen aan het sporten zijn. En wat mij opvalt, is dat sommige mensen op de meest vreemde momenten van de dag of nacht in de sportschool zijn. Dus bijvoorbeeld zaterdagavond kom ik misschien terug van een uit eten met vrienden of een of andere dienst zoals dit. En dan om 11:30, 12:00, misschien nog wel later, zie je mensen sporten. Anytime. Altijd zijn mensen aan het trainen. En je kunt er tegenwoordig op rekenen dat er op de gekste tijden, dag en nacht, mensen bezig zijn om hun lichamelijk investering te doen, om gezond te leven. En ik wil het vandaag met je hebben over Lucas 18. Waar het ook gaat over altijd, over anytime, over dag en nacht. Het is een Bijbelgedeelte wat aansluit op een hoofdstuk over de wederkomst. En ik weet niet of het je in je eigen gebedsleven of Bijbelstudie opvalt of in je omgeving. Maar vaak onder druk, wanneer we als samenleving in een seizoen zijn waarin het wat spannender wordt, dan gaan we snel naar teksten over de wederkomst. En dat is goed. Maar wat ik nou zo mooi vind, is dat Jezus in het volgende hoofdstuk, wat we zo gaan lezen, ons meeneemt in het antwoord op de vraag, wat wordt er nou eigenlijk van mij verwacht, terwijl ik Jezus' wederkomst verwacht? Wat verwacht God nou eigenlijk van mij? En ik ben hier zo op gekomen, omdat een tijdje geleden Wim Hoddebach in de dienst was. Ik weet niet wie weet dat nog, dat Wim er was. Dat was echt een fantastisch mooie preek. En ik zat daar achterin en toen zei ik, Heer, waar moet ik het nou over hebben als ik hier ben? Over een week of 3 of zo was dat toen. En toen zei de Heer, ik wil dat je spreekt over deze tekst. Dag en nacht. Lucas 18, vers 1 tot 8. En hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. En er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek, doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. En tenslotte zei hij bij zichzelf, ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me de last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Dat heeft volgens mij een Urke geschreven. Vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer, luister naar wat deze rechter zegt. Al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. Ik zeg jullie, en als Jezus dat zegt moet je opletten, dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde. Als Jezus langs de anytime van mijn leven rijdt, wat ziet hij dan dat Sven aan het doen is? Waar ben ik mee bezig? Vader, dank u wel als we zo het woord openen en naar de preek gaan. Heer, wilt u ons zegen, Heilige Geest, wil u vragen. U bent overal altijd, maar we bidden om de gave van de Geest die wij nodig hebben, Heer, om het woord te verstaan. In Jezus' naam. Amen. Anytime. Weet je, ik ben qua persoonlijkheid iemand die makkelijk begint. Als je mij een beetje kent, ik hou van nieuwe dingen. Ik zeg snel ja, soms een beetje onderdacht, zegt mijn vrouw dan. Dus dan is daar een sportschool, of ik zie een leuk shirt, of ik een mooie, in de tijd vroeger een cd of zo. Ik maak snel de beslissing, een mooi boek over God, koop ik hem gelijk. Ik ben iemand die graag probeert, die graag experimenteert. En dat is heel handig als iemand toekomstgericht is en nieuwe dingen wil proberen. Want dan ben je flexibel en dan sta je open voor nieuwe dingen. En het creëert vaak ook ruimte voor andere mensen om erachteraan te gaan. Het nadeel is dat je niet altijd dingen afmaakt. Ik vind het lastig om dingen af te maken. Starten, geen probleem. Daarom heet mijn business ook Start Je Beweging. Maar maak je beweging af, daar kan ik nog wat in groeien. En daarom zijn we misschien ook wel een team met elkaar. Want er zijn zeker in deze gemeente bijvoorbeeld, of in mijn omgeving, mensen die goed zijn in dingen afmaken. Maximaliseren heet dat in de Strength Finder. Dat is een trainingsmodel. Wat me in de tekst opvalt, is dat God recht wil geven. God wil recht geven. Hij wil recht geven in het leven van de discipelen. Hij wil recht geven in Israël. En hij wil recht geven vandaag de dag. En juist in spannende tijden, in tijden van druk, in tijden van weerstand, kan je dat geloof geven, kan je dat kracht geven, kan je dat bemoedigen. Want misschien vraag jij je ook wel eens af, Heer, waar bent u en waar gaat het naartoe? In Spreuken 29, vers 26, wordt dat spanningsveld beschreven. Er staat, velen zoeken de gunst van een heerser. Maar alleen bij de Heer vindt een mens zijn recht. Een rechtvaardige verfoeit een onrechtvaardige en een goddeloze wie de rechte weg gaat. Ik weet niet of je dat wel eens is opgevallen, maar er is een spanningsveld tussen de mensen die willen doen wat God zegt en de mensen die dat niet willen. En dan maak ik het maar zo eenvoudig mogelijk. En Salomo laat dat hier zien. Of in ieder geval de schrijver van Spreuken. Er is een spanningsveld, er is een krachtenveld. Er zijn verschillende krachten en machten die vanuit verschillende bronnen proberen om invloed te krijgen. En dat botst. En misschien denk je wel eens de laatste tijd als je in de auto zit en je luistert naar de radio over wat er allemaal gebeurt in ons land of wereldwijd, dat je denkt van nou, wat hebben ze nou weer verzonnen? Wat komt er nu weer? Welke botsing ontstaat er nu weer? Er is een spanning. Tussen mensen die de rechte weg gaan, de mensen die achter God aan willen gaan, mensen die zijn woord willen gehoorzamen. En hoor daarin ook de vraag van Petrus aan Jezus, Heer, wij hebben toch alles opgegeven voor u. Wat levert ons dat nou op? En de mensen die dat niet willen. De gemeente die recht verlangt. Wij zijn als gemeente geroepen en worden aangemoedigd door Gods woord om te zoeken naar recht. En als het goed is, zijn wij mensen die naar recht verlangen. Naar doorbraak, naar Gods koninkrijk. Dat je in je omgeving kijkt en dat je ziet, jongens, dit klopt niet. Volgens mij is dat een levende kerk, een gemeente die de wederkomst verwacht. Ik heb daar vorige week in Veenendaal over gepreekt. De wakkere kerk. De kerk die verlangt naar Jezus. Als gemeente weten we dat. We hebben het al door de Heilige Geest, maar we verlangen er ook nog naar. Het reeds en het nog niet. We ervaren God, we vieren zijn aanwezigheid, maar we weten ook dat zijn koninkrijk nog niet ten volle is geopenbaard. We zijn de verwachtende en verlangende kerk. Ons hart is gericht op Jezus. Maar in dat spanningsveld is het wel belangrijk dat je begrijpt, is dat Satan door mensen heen werkt. Satan heeft mensen nodig, demonen hebben mensen nodig om te kunnen manifesteren op aarde. Daarom zitten demonen ook altijd in mensen. Ze zitten in hun ziel om door en heen duisternis te kunnen bewerken. Daarom ben jij het centrum van zijn aanval. Hij wil je graag beïnvloeden, misleiden, verleiden en afleiden. Dat doet hij met alle mensen. Hij wil door jou heen zich kunnen manifesteren. Want als hij dat al ten volle zou kunnen doen, en dat is echt nog niet gebeurd, dan zou het hier één grote chaos zijn. Dus door mensen heen willen demonen en demonische machten en demonische overtuigingen, en stoichaia noemt de Bijbel dat, wereldgeesten, communisme, islam, ja, ik zeg maar zoals het is, die willen door mensen heen invloed hebben. En ik noem het ook maar bij het beestje bij de naam. Volgens mij is dat onrecht. In de zin van, het is niet het koninkrijk van God. Gods koninkrijk en deze machten en krachten staan op spanningsveld met elkaar. Het is een geestelijke strijd die zich in de natuurlijke wereld openbaart. Efeze 6 vers 12 zegt natuurlijk, en dit kennen we ook, onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Ik kom nu een jaar of 5, 6 op Urk. En het is altijd net alsof je in een soort bubbel rijdt voor mij als gast. En ik voel dat geestelijk door de Heilige Geest. Er is een enorme geestelijke strijd in dit dorp gaande. En ook vele voorbeelden landelijk vragen zich vaak af, hoe komt het toch dat zo'n klein dorpje in the middle of nowhere zoveel aandacht krijgt? Wat is dat toch? Heb je dat ook wel eens afgevraagd? Want menselijkerwijs gesproken is daar helemaal geen reden voor. Maar wat de Bijbel mij zegt, is dat jij en ik als gemeente in een geestelijke strijd staan, die misschien wel veel verder gaat als waar jij je op dit moment bewust van bent. En daarom kom ik hier. Ik wil je ondersteunen. Ik wil in je leven zaaien. Ik wil je aanmoedigen. Ik wil Gods woord met je delen. En andere sprekers ook. Omdat we naast jou en naast de gemeente willen staan om doorbraak en overwinning te zien manifesteren door de gemeente heen. Gods recht. Door de morgenster. Want het is wel belangrijk te beseffen is dat Gods recht niet een soort passieve houding van ons vraagt. Van nou ja, we zien wel of God wat doet en hij is vaak een beetje afstandelijk. En je weet toch niet altijd precies wat hij wil. Want dat is niet wat deze tekst laat zien. Deze tekst laat zien is dat God recht wil doen aan jou en door jou. God wil recht doen aan mij en door mij. Ik ben een ambassadeur van het koninkrijk van God. En hij wil zijn recht door mij heen en door jou heen op aarde brengen. Want hij heeft ook de aarde aan Adam en aan de mens gegeven. Net zoals demonen werkt de Heilige Geest door mensen heen. Daarom worden geestesgaven ook manifestatiegaven genoemd. Van de week was er een reformatorische predikant of leider op tv en die zei, ja, God, ziekte is van God. Nationale tv. En daar kan ik echt even helemaal niks mee, jongens. Ik snap het wel. Ik snap ook waar deze broeder vandaan komt en waarom hij dat gelooft. Ik begrijp het allemaal. Maar daar waar de geest ten volle regeert, daar is herstel. In het koninkrijk van God, in de hemel, is geen ziekte. Is geen demonie. Is geen mentale verwarring. Daar is God alles in allen. Alleen wij zitten in een andere werkelijkheid. Wij hebben het verdriet van ziekte van mensen waar we soms afvragen van, Heer, waarom breekt het nou niet door? Waarom dit onrecht? En dat de buurman of buurvrouw zo pats geneest. Het reeds en het nog niet. Het spanningsveld van de geestelijke strijd die er is. Waarin Jezus zegt, ik wil graag recht doen. Recht komen doen. Ik ben gezonden om het koninkrijk te brengen in jullie dimensie. Om die volheid bij de troon van God hier te laten doorbreken. Het is een soort uitnodiging van Gods recht. Maar er is een geestelijke strijd. Er is een geestelijke strijd. In vers 7 van Lucas 18 staat dit. Zal God dan niet zeker recht verschaffen? Ik zeg jullie dat hij spoedig recht zal verschaffen. Heb je wel eens afgevraagd wat dat woord recht eigenlijk betekent? Een ander woord voor dit recht, dit spoedige recht, dat God klaar staat om te antwoorden op gebed, heet vindicatie, de toorn, de straf van God. Jezus zegt eigenlijk, de Heer wil spoedig en snel recht en doorbraak geven. Of een prachtig beeld net met de plank en dat dan zo de ballon ergens tegenaan zou komen. Maar weet je wat ik in de Bijbel lees, is dat het eigenlijk precies andersom is. In het boek Daniël zie je dat Daniël bad en hij werd gelijk beantwoord. De hemel reageert gelijk, spoedig, snel op jouw gebed. Laat de duivel je niet wijsmaken dat jouw gebed in Jezus' naam niet zou aankomen. Want dat is niet zo. Weet je waar de strijd zit? Is als het vanuit Gods goedheid en Gods volheid en Gods glorie juist terug wil komen de aarde in. Daar zit die strijd. Daar is doorbraak nodig. Daar moeten we bidden en vasten. Dat vraagt een anytime houding van mij. De strijd zit hem niet dat jouw gebed niet naar de hemel zou komen. Dat is een leugen van de Satan, dat geloof ik. Jezus hoort. Je hebt zijn naam gekregen. De naam boven alle namen. En in die naam ben jij in Christus geplaatst. En hoort de Vader jou. Jij mag vrijmoedig voor de troon van genade komen. Amen. En dat geloven we omdat het woord het zegt. Maar voel eens in je hart, geloof ik ook, dat ik vrijmoedig voor God mag komen? Of is daar soms nog wat schroom? Zijn daar soms vragen? Hoor je soms aanklacht? Dat is niet de Heilige Geest. Dat is de vijand die op subtiele manier probeert voor elkaar te krijgen dat jij niet naar de troon van genade gaat. En vervolgens als je dat wel doet, dat hij op subtiele wijze probeert jou te laten geloven, vooral dus eigenlijk ongeloven, dat kan niet in het Nederlands, maar je snapt wat ik bedoel, zodat je het eigenlijk niet verwacht. En dat je zegt, laat maar, ik zie geen doorbraak. Ik zie geen doorbraak. Ik zie er niks van. Hoeveel broeders en zusters zijn al niet weggevallen doordat ze God niet hebben ervaren zoals zij verwachten dat hij zichzelf zou openbaren. Hoe zij verwachten dat God het zou doen. Hoeveel mensen zijn niet teleurgesteld? Maar in de Bijbel is wat jij verwacht en wat je nodig hebt niet hetzelfde. Alles wat je vraagt in mijn naam. Alles wat in alignment is met de hemel. Alles van hoe het daar is. Dan zegt de Bijbel, ik reageer gelijk. Daar zit het niet. Daar zit het niet. Het zit hem in de leugens van Satan. Het zit hem in de ongehoorzaamheid. Het zit hem in mijn luiheid. Het zit hem in mijn ongeloof. Want Jezus, zijn woord, de standaard, niet mijn gevoel, niet mijn ervaring, maar de standaard zegt, God wil spoedig recht verschaffen. He, dat is even die plank daarboven. God wil spoedig recht verschaffen in onze werkelijkheid. Het is proactief. Het staat klaar. Want dat is wat Jezus bedoelt. Als zo'n onrechtvaardige rechter al reageert, hoe zou het dan wel zijn met een goede God? Dus God wil door de gemeente heen, door de biddende gemeente heen, zijn koninkrijk laten zien. Tweede, God wil recht doen. Het tweede, en dat raakte me ook zo mooi in de tekst. Lucas 18, vers 8. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde. Waar zoekt Jezus nou eigenlijk naar? Aan de rechterhand Gods zittende. Als hij naar de aarde kijkt, waar zoekt hij dan naar? Want de ogen des Heren gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan wiens hart voorkomen naar hem uitgaan. Dus God, de rechter, de goede rechter, de verlangende rechter, die in al zijn volheid en al zijn kracht klaar staat om recht te doen, die zoekt, die kijkt. Alles wat hier gebeurt, alles in jouw leven, alles in jouw hart, alles wat jij denkt, elk haar op je hoofd, daar is hij zich bewust van. Vind je dat niet bijzonder? Wat je vanochtend dacht toen je opstond, waar je vanmiddag over gaat hebben met je familie of vrienden. Dat is wat het woord van God zegt. God zoekt geloof. God zoekt verwachting. Blijkbaar is het belangrijk dat wij op aarde, in Christus, als gemeente, als ecclesia, ons op hem richten. Dat we ons hart naar boven richten. Colossense 3 of zo. Richt u op de dingen die boven staan. We worden in Gods woord aangemoedigd om die kant op te kijken. Om naar Jezus te kijken. Om ons hart op hem te richten. Dat hij zijn gezicht naar ons toewendt. En dat in die interactie wij veranderen van glorie naar glorie. En ik geloof dat in dat geheimenis dat er geloof in jouw hart ontstaat. Als je kijkt naar Jezus. Te veel mensen kijken naar de gaven. Te veel mensen kijken naar de omstandigheden. Te veel mensen geven het nieuws te veel stem in hun hoofd. Terwijl de Bijbel mij zegt, kijk naar Jezus. Maak dat eens praktisch van de week. Alvast een tip. Je hoort iets op de radio of op het nieuws. Je leest iets op Facebook of waar je ook zit. En het raakt je. Het raakt je geloof. Misschien een angst. Of je denkt, hé, ja, er is een krachtenveld. Er zijn mensen die echt tegen het evangelie zijn. Ja, dat is ook zo. Dan wil ik je aanmoedigen. Kijk niet naar angst. Luister niet naar Satan. Luister niet naar de aanklacht. Maar kijk naar Jezus. Hij verandert niet. Hij is liefdevol. En hij is een God die spoedig recht wil doen. Hij wil zich wreken. Weet je, die vindicatie waar Jezus het over heeft, dat heeft niet te maken met mensen. In het nieuwe verbond, het geloofsverbond, de wet van de geest, heeft de straf van God te maken met die demonen. Met die aanklager. Met Satan. Jezus heeft overwonnen. Hij is de leeuw van Juda. Het is volbracht. Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk. Dit gaat niet over mensen. Als Jinek iets zegt op tv waar jij het niet mee eens bent, dan moet je niet bidden, Heer. Maar dan mag je bidden, Heer, wat bent u aan het doen tegen de demonische machten die jij door de Heilige Geest ervaart achter die dynamiek? Vrienden, ga leren kijken met geestelijke ogen naar jouw wereld. Ga het zien vanuit Gods perspectief. Ga er naar kijken vanaf de troon. Stel je dat gewoon voor. Zeg, Heer, als ik dat dit de aarde is en ik ben hier met u, in u, hoe het ook geestelijk zou werken. U bent op zoek naar mensen die u verwachten, die u geloven. Maar u ziet ook die scheiding van mensen die dat wel willen en die dat niet willen. En heeft u ons die opdracht gegeven om te zeggen, jongens, ik wil graag dat jullie naar mij kijken en mij kennen en hun uitnodigen om van de duisternis in het licht te komen. Weet je, veel mensen hebben niet door dat ze misleid zijn. Amen. Maar weet je wat het kenmerk van misleiding is? Van blindheid? Is dat je het niet weet. Dat is namelijk het doel ervan. En daarom zei de Heilige Geest ook tegen Paulus, ik roep jou naar de heidenen om ze vanuit het duisternis naar het licht te brengen. Hij moest ze de weg wijzen. Als gemeente, als gelovende gemeente, als verwachtende gemeente, mogen we mensen de weg wijzen. Maar als ik niet naar Jezus kijk en met allemaal andere dingen bezig ben, in ieder geval als het mijn leidraad is, dan is het lastig wijzen. Want als één ding wel, wat we wel kunnen vaststellen over deze tijd, is dat wat waarheid is, ja, dat is discutabel. Toch? Wat is nou waar? En weet je, dat is het domein van de duisternis. Daar houdt hij van. Daar heeft hij invloed. Daar zit de ziel, het vlees, de zonde, de misleiding. Dat is zijn arena. En Jezus heeft gezegd, je bent niet van de wereld, maar je bent wel in de wereld. Je bent daar geplaatst om een gelovende gemeente te zijn. Om een gelovig kind van God te zijn. Om een verwachtende zoon van God te zijn. In de zoon. Jezus zoekt geloof op aarde. Weet je, een gemeenschap, een gemeente van Jezus is dan ook vol van geloof. Romeinen 10 vers 17 zegt dit. Door te luisteren komt men tot geloof. En wat men hoort is de verkondiging van Christus. Dus waar wij Christus verkondigen, ontstaat er geloof in jouw hart. En als je daar dan op reageert, je hart naar Jezus keert, dan geeft dat transformatie. Dan krijg je een nieuw hart. En ik zeg het de laatste tijd heel bewust, maar gewoon op mijn eigen manier tegen God. Zeg, Heer, ik heb een nieuw hart nodig. Ik heb nodig dat u een wonder in mij doet. Dat ik iemand ben die op u gericht is. Dat ik u verwacht. Dat als u naar mijn leven kijkt en misschien ook naar jouw leven, dat Jezus zegt, kijk, daar kan ik landen. Daar kan mijn geest wonen. Niet op bezoek, maar blijven. zegt de Efezebrief dat niet, is dat we worden gemaakt tot een woonstede Gods. Wij zijn nu de tempel. Dat zijn wij. Dat ben jij, dat ben ik, dat zijn wij met elkaar. De aanwezigheid van God wil zich hier door ons, voor ons en door ons manifesteren. Dat is hier, als wij met elkaar zijn. En jij thuis met je partner of met je gezin of alleen in je stille tijd. Ik weet ook niet hoe je dat vormgeeft. Geloof je dat deze plek nu de plaats is waar de hemel de aarde raken wil? Want dat het voor je buurman of voor de leiders in deze kerk of zo denken, ja, dat zou wel, die mensen die doen dat soort dingen allemaal. Maar geloof je, lieve vrienden, in het nieuwe verbond zijn we allemaal gelijk. We hebben verschillende rollen, maar we zijn allemaal gelijk. Dus wat in jouw leven kan gebeuren met Jezus, kan in mijn leven gebeuren. Want het is dezelfde geest, zegt de Bijbel. Amen. Het is dezelfde manifestatie. Maar geloof je dat God recht wil doen door jou? Kom je in zo'n sportschool? Ik weet niet of je dat gevoel kent. Dan denk je, joh, ik ben al blij dat ik mijn Scapino-kleertjes heb gehaald. En dan staan daar van die gasten, weet je wel. En dan telt het niet meer dat je een HBO-opleiding hebt en dat je allerlei geestelijke dingen doet, weet je. Wat daar telt, is dit. Of niet dan? Dat is een totaal andere wereld, toch? De regels op de sport. Ik was vorige week op een feestje en daar hingen allemaal foto's. En er stond Meijndert Visser op de foto. Ja, Meijndert, daar gaan we. Hij zit al, oh shit, Sven gaat het zeggen, ja. Dat is een foto waar hij in zijn blote bast, dan stond hij te barbecue of zo. Dus ik liep even naar hem toe met die foto en ik voelde even zijn arm. Ja, dat is toch wel respect. Hè? Dus als je na de dienst, er is koffie, je zegt ik wil even aan Meijndert zijn arm voelen. Ik wil even aan zijn vrouw vragen, maar dat mag. Dat is natuurlijk een grapje. Maar mensen betalen een prijs. Weet je, je kunt daardoor geïntimideerd raken. Maar je kunt ook zeggen, weet je wat? Die persoon heeft een prijs betaald om te kunnen doen, om te hebben waar die nu is. Dan moet je niet denken, wauw, dat wil ik ook. Dan moet je denken, wat heeft deze persoon ervoor gedaan om te kunnen doen wat hij doet? Amen. Want wat er dan verandert, is dat je dan kijkt naar een ander. Dat je dan denkt, hé, Jezus, hoe ziet eigenlijk een gelovig leven, een sportief leven van mij eruit? Veel te veel christenen willen wel de halleluja van de beleving. Die willen wel de manifestatie, die willen God voelen. Die willen de Heilige Geest dichtbij. En dat mag, en dat is goed. Jezus heeft daar zijn leven voor gegeven dat jij toegang hebt. Maar vrienden, als je autoriteit wil, als je doorbraak wil zien, dan is gehoorzaamheid de sleutel. Dan is het elke dag naar de sportschool. Dan is het dag en nacht. Dan is het een prijs betalen. Het evangelie is gratis. Dan kan je wel zeggen, in de bediening staan, en wat het ook voor jou betekent, gaat je wat kosten. Daarom spreekt de Bijbel over bidden en vasten. Spreekt de Bijbel over tijd apart zetten. Daarom zegt Paulus, de training van het lichaam is van enig nut, maar de training van vroomheid is een zegen voor dit leven en het eeuwige leven. Ik ben op zoek naar gemeentes die zeggen, dat wil ik ook. Ik wil een sportieve man zijn of vrouw in de Heilige Geest. Ik wil een gelovige christen zijn. Ik wil een zoon zijn die iets doet met de genade die mij is gegeven. Een gelovig hart, een verwachtend hart, een biddend hart. Maar weet je, Jezus vertelt deze gelijkenis denk ik met name om het godsbeeld van de luisteraars te veranderen. Want hoe wij God zien, hoe wij naar hem kijken, bepaalt namelijk direct hoe we bidden. Hoe we met hem omgaan. Doen we zo? Die rechter? Of doen we zo? Jouw godsbeeld bepaalt hoe je God benadert. Ik zie twee extremen in het lichaam van Christus. De ene extreem hoef ik op Urk niet uit te leggen. God is een toornig God. Je kunt hem, intimiteit met hem is onmogelijk. We zijn tot een berg genaderd vol vuur. En er is oordeel. Ik vind dat een extreem. Omdat gelijk daarna wordt uitgelegd dat wij tot een feestelijke vergadering zijn genaderd. Hebreeën 11 of 12. En de morgensterren is ontstaan als een beweging van mensen door de Heilige Geest. Om te laten zien, we leven in de genadetijd. Amen. Dit is een genadegemeente. Maar weet je, de andere extreem die ik zie, is dat God in je binnenzak zit. Jezus als vriendje. Jezus als toegevoegde ervaring. Iemand die erbij mag komen. Jezus die bij de fariseeën in zijn grote mooie villa op visite mag komen. Ik wil Jezus er ook nog bij. Of de wijsgeren op Areopagus in Athene. Ja, we hebben hier allemaal goden. Jezus kan er ook nog wel bij. Jezus in India tussen allerlei andere goden. Jezus erbij. Jezus in je binnenzak. Ik vind dat ook een extreem. Amen. Dat noemen ze familiariteit, familiair doen. Laat de liefde van Jezus je tot bewustzijn brengen van zijn heiligheid. Van wie hij is als rechter, van wie hij is als zoon van God. Laat de liefde en de intimiteit die Jezus jou aanreikt, je tot hemzelf trekken. Jouw godsbeeld bepaalt hoe je hem benadert. Heeft God alles in zijn hand? Ik heb ooit theologie gestudeerd. Nou, dan kan je heel wat hoofdbrekens op loslaten. Hoe zeg je dat? Heeft God nou alles onder controle of niet? Boeken over volgeschreven. Hij heeft ons heel veel verantwoordelijkheid gegeven als gemeente op Urk. Dat geloof ik. Ik geloof dat Jezus alles heeft gedaan wat hij van plan was om te doen. Wat wij nodig hebben om te kunnen doen wat wij moeten doen. Jij hebt toegang tot zoveel kracht, zoveel genade, zoveel openbaring, zoveel autoriteit. Maar de vraag is, doe je er wat mee? Geloof je dat God recht wil geven? Wil je een gelovig hart hebben? Maar zie je hem ook als degene die het door jou en door mij heen wil doen? Zal ik nog geloof vinden op aarde, lieve broeders en zusters? Zal hij nog geloof vinden in jouw hart? En Johannes 4, vers 18 zegt dit: de liefde laat geen ruimte voor angst. En volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde nog geen werkelijkheid geworden. Of nog niet helemaal. Jezus heeft zijn leven voor je gegeven. De Vader heeft zijn Zoon voor jou gegeven. En hij nodigt jou uit om wat te doen met de genade die je hebt gekregen. Niet om de liefde te verdienen. En niet om bang voor hem te zijn. Maar om andere mensen tot redding te zien komen. Jezus begon de gelijkenis, en daar ga ik ook mee afronden met deze zin die Lucas beschrijft. Jezus vertelde de gelijkenis om de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Geef niet op. Geef niet op. De noodzaak, zegt Lucas. De noodzaak. Het is blijkbaar belangrijk dat we bidden. Het is blijkbaar belangrijk dat we bidden in de kracht van de Heilige Geest. Het is blijkbaar belangrijk dat we voortdurend bidden. Toen dacht ik, nou, als ik dan bij de sportschool kom, kan ik dat ook wel met gebed doen. Ik denk, weet je wat, ik ga gewoon elke dag bidden. Langer dan Heere zegen deze spijzen, amen. Dus ik sta hartstikke vroeg op. In de rest van Nederland, 6 uur. Op Urk zeggen ze, nou, dan ben je best laat. Iedereen zit al op zijn scooter, de Chita, richting de vis. Vond ik altijd wel apart, van toen ik hier voorganger, wat was ik, interim voorganger. Dan daarna kwam ik een beetje 8:30 aan, kopje koffie, weet je wel. En dan waren jullie allemaal al lang goed bezig. Apart werk is dat toch, hè, dominee. Ik sta elke dag 5:45 op. Ik bid 2 uur. Elke werkdag. En van 12 tot 1 bid ik met wereldwijd via internet met allemaal mensen die dit ook belangrijk vinden. Die zeggen, wij leven in een tijd dat we moeten gaan bidden. En het is helemaal niet moeilijk. Het is zo fijn. De liefde van Jezus is zo dichtbij. Er is zo'n wereldwijde oproep om een wachter te zijn. Om een voorbidder te zijn. Om een verwachtende gemeente te zijn. Een wachter. Weet je wat een wachter doet? Die bidt, die kijkt en die waarschuwt. Die wekt andere mensen op. Hoe zou de morgenster eruit zien? Dit gebouw, daar zat ik gisteren over na te denken. Wanneer hier 24 uur per dag, 7 dagen per week, voorbeden zou zijn. zonder religie, zonder schuldgevoel, maar vanuit verlangen. Waarin mensen weten, ik kan altijd naar de kerk. En we bidden voor Urk, we bidden voor Nederland, we bidden voor de komst van het Koninkrijk. We bidden dag en nacht. Weet je, ik zeg niet dat het de Heilige Geest is, maar ik droom daarvan. Jonge mensen, op de knieën. Opwekking begint altijd met gebed. Opwekking begint altijd op de knieën. De noodzaak om te bidden. Maar vrienden, als je niet gelooft dat God je wil horen, als je hem ziet als een afstandelijke, verre God, dan heb je het eerst nodig dat je een ontmoeting hebt met de Vaderliefde. Maar sommigen van ons zouden misschien ook wel kunnen zeggen, Heer, ik heb het eigenlijk nagelaten. Of ik voel me schuldig. Terwijl de Heer zegt, joh, dat begrijp ik best. Laat me je een nieuw hart geven, een verlangend hart. We hoeven het niet meer zelf te doen. We mogen het doen in de kracht van de Heilige Geest. En het is zo fijn. En weet je, heel wat ballonnetjes beginnen in je leven door te sijpelen. Wanneer je aanhoudend bidt. Wij leven in een cultuur waar alles instant moet. Alles McDonald's, alles magnetron. Maar Jezus zegt, aanhoudend bidden geeft doorbraak. Verlang je ook naar doorbraak? Ik wel. Ik verlang naar doorbraak voor jou. Laten we gaan staan. De band mag naar voren komen. Altijd bidden. Weet je, we kunnen niet bidden zonder de Heilige Geest. Amen. We hebben zijn kracht nodig. En de Bijbel zegt dus dat we de zalving van de Geest ontvangen. Om in zijn kracht te bidden. Om in zijn kracht voorbeteren. Om in zijn kracht in de geestelijke gaven te wandelen. Het is niet iets van onszelf. Het is iets wat we krijgen. En er is hier vanochtend een olie. Ik heb het al gezien in het gebed. Van voorbeden. En het is een olie, een zalving, een kracht. Dat staat hier ook achter. Moet je maar eens kijken, allemaal mooie olie. Het is alleen maar beeld van een geestelijke werkelijkheid. Er zijn heel veel beelden van de Heilige Geest. Maar God, Jezus heeft zijn geest gestuurd om jou de kracht te geven om te bidden. En de Bijbel zegt dat Jezus de doper met de Heilige Geest is, met olie en met vuur. Wat is toch die passie die sommige mensen hebben? Wat is toch dat brandende hart? Dat is de genade van God. Is dan daarmee alles opgelost? Nee. Maar wat we wel doen is een verwachtende kerk zijn. Een gelovige kerk. Die gaan voor verandering. En misschien ben jij vanochtend wel geraakt door de preek. En denk je, ja, ik ervaar van de Heilige Geest een roeping. Om beschikbaar te zijn, om te bidden. Misschien hier in het gebouw of thuis, op jouw manier. Misschien een paar mensen bij de lurven pakken via Zoom. Of in het echt. Te zeggen, hey, die preek, dat was een woord van de Heer voor mij.